In deze podcast, koolhydraatbeperking bij diabetes type 1 en 2. Diabetesverpleegkundige Elske Hammer legt uit. Elske, welkom in de Keto podcast. En ik ben heel blij dat je er bent. Want we gaan het hebben over een onderwerp waar helaas heel veel mensen mee te maken hebben. En waar ook heel veel vragen over zijn en waar verkeerde aannames over bestaan. En dat is namelijk diabetes type 1 en type 2 en koolhydraatbeperking. Maar voordat ik van start ga, wil ik jou vragen om je voor te stellen en eens uit te leggen wat jij doet.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Ik ben dus Elske Hammer, 47 jaar jong. Ik woon in Zwolle. Ik heb een lieve man, 3 kinderen, 2 dochters van 18 en 17 en een zoon van 14. We zijn gek op huisdieren, 2 honden en een kat. We zouden nog wel meer willen, maar dan moeten we toch echt eens verhuizen naar een groter huis. Ik ben intussen 23 jaar verpleegkundige. Ik heb 15 jaar gewerkt als dialyseverpleegkundige. En ongeveer 6 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het specialisme diabetes. Toen ook de opleiding voor diabetesverpleegkundige gedaan. Daarnaast ook opleidingen binnen de voeding en leefstijl gedaan, wat natuurlijk heel mooi samenvalt met het ziektebeeld diabetes. Daarna heb ik een aantal jaren in de reguliere diabeteszorg gewerkt, in de tweede lijn. Even uit te leggen, de eerste lijn is dan de huisartsenzorg. En de tweede lijn is ziekenhuis of gespecialiseerd behandelcentrum. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik vond het ook heel fijn om mensen te kunnen helpen in een 1-op-1 contact. Hè. Dat kon ik minder goed in mijn werk als dialyseverpleegkundige. Ik zag daar mensen met zowel diabetes type 1 als mensen met diabetes type 2. Het is dan wel belangrijk, denk ik, om uit te leggen dat de mensen met type 2 die ik daar zag, dat waren vaak complexe situaties. Hè? Want normaal gesproken, als je de diagnose krijgt met diabetes type 2, dan word je behandeld in principe door de huisarts en praktijkondersteuner. Maar op het moment dat het wat complexer wordt, hè, er komt een ander ziektebeeld bij, of er is twijfel over de diagnose, hè, is het nou type 1 of type 2, dan kan iemand doorverwezen worden naar de tweede lijn. En binnen de diabeteszorg staat leefstijl aanpassing echt wel als eerste advies. En pas daarna wordt er dan overgestapt. Hè, als het met leefstijl echt niet lukt, daarna stap je over op een bepaald stappenplan. Waarbij je begint met medicatie in een bepaalde volgorde. In mijn naïviteit toen ik op de poli werkte, toen was ik dus echt in de veronderstelling dat iedere diabetes patiënt met diabetes type 2 die tegenover me zat, dat haar leefstijl uitgebreid behandeld was. Dat medicatie eigenlijk niet meer te vermijden was, maar dat bleek in de praktijk eigenlijk niet altijd het geval te zijn, helaas. Natuurlijk zijn er ook mensen die helemaal niet openstaan voor leefstijl. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik in 2019, 2020, toen kwamen de GLP-1-analogen heel erg in opkomst. Nou, als ik zeg Ozempic, dan denk ik dat de luisteraars van je podcast heel goed weten waar ik het over heb. Hè. Dat is het populaire afslankmedicatie. Maar dat was toen echt nog heel erg in opkomst. En huisartsen wisten toen ook nog niet zo goed van wanneer wel of niet doorverwijzen of voorschrijven. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat er toen een zakenman bij mij op het spreekuur kwam. Heel strak in pak. Had eigenlijk helemaal geen eens tijd voor het consult. Maar die zei van ja, mijn huisarts zegt dat er een nieuw middel op de markt is. En daar ga ik van afvallen. Dus daar wil ik graag mee beginnen. En hij was eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd in de werking van hoe dat dan precies werkte. Dus uiteindelijk zei ik hem wel van, daar heb je bijwerkingen, hè, maag-darmklachten kun je krijgen. En dan is het wel belangrijk dat je bij aanvang van het medicijn, bij de start, dat je dus je maaltijdporties dus wel wat vermindert. Ja, toen sloeg hij dus echt op zijn buik zo van, ja, nee, dat ga ik niet doen, want ik ben een echte Bourgondier. Ik hou heel erg van lekker eten, dus dat, daar ga ik niet aan beginnen. Dus ja, weet je, sommige mensen is dat gewoon, ze trekken aan een dood paard, hè, bij wijze van spreken. Maar goed, ik had ook wel mensen tegenover me zitten met diabetes type 2. En hè, waarbij het gewoon niet lukt om die glucosespiegel gewoon goed te krijgen. Ja, dan waren ze eigenlijk aan de volgende stap toe. Hè, volgens het protocol, hè, insuline spuiten. Nou, dat riep dan vaak heel veel weerstand op. Nou, ook begrijpelijk natuurlijk. En dan vroeg ik
Ja.
door. En dan kwam er eigenlijk toch wel een hele grote motivatie naar boven om dan toch die stap te voorkomen door middel van leefstijl. En als ik dan doorvroeg van hè, wat heb je eigenlijk dan allemaal al ondernomen, gedaan? En dan bleek dat daar gewoon toch nog heel veel winst te behalen was. En dat het ook nog wel
Ja.
ontbrak aan kennis. Dus dan dacht ik echt van jeetje, dan, hè, dan jeukte mijn handen zo van dan wilde ik graag aan de slag. Maar ja, op het spreekuur had ik daar gewoon helemaal geen tijd voor. Ja, en dan kon ik het wel uitbesteden, hè, doorverwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist. Maar ja, als ze dan de pech hadden dat ze een diëtist troffen die dan hun de schijf van 5 adviseerde, hè, waarbij nog steeds 40 tot 70% van de energieintake geadviseerd wordt aan koolhydraten, ja, dat is gewoon voor iemand met diabetes type 2 echt minder geschikt.
Ja.
Dus ja, ik voelde mij gewoon hè, door deze manier van werken. Ik had meer het idee van, goh, ik wil echt richting de preventie, want daar is gewoon veel meer winst te behalen dan eigenlijk symptomen bestrijden. Hè. Als het echt niet anders kan, dan is het fijn dat er natuurlijk medicatie is. Maar je kan eigenlijk al een stap eerder aan de slag. Dus ja, deze manier van werken ja, paste gewoon niet goed bij mij. En begrijp me niet verkeerd, ik heb enorm veel respect voor mijn collega diabetesverpleegkundigen. Hè, want het gaat er maar aan staan dat je zoveel patiënten in korte tijd moet zien. Maar
Ja.
ja, ik persoonlijk zie liever minder mensen in meer tijd, zodat ik echt de diepte in kan gaan en ook echt goed aan die leefstijl kan werken. Ja, en vandaar dat ik uiteindelijk begonnen ben met mijn eigen praktijk als diabetesverpleegkundige, voeding- en leefstijladviseur. Waarbij ik dus gewoon ja, veel meer stilsta bij de preventie. Hè. Juist voorkomen dat iemand richting die medicatie moet, als dat enigszins kan natuurlijk. Ja, en ook iemand de kennis aan leren, hè, waar ik op de poli gewoon te weinig tijd voor had. Ja, en als voorbeeld vond ik heel mooi, vorige week had ik een consult afgesloten met een cliënt. En die appte mij later en die zei van ja, wat jij eigenlijk doet is gewoon iemand leren vissen. Hè, dat is beter om iemand te leren vissen dan iemand steeds vis geven. Nou, ik had er nog nooit van gehoord.
Ja.
Maar ja, eigenlijk past dat inderdaad heel goed bij mijn werkwijze. En ja, dat is ook waar ik veel gelukkiger van word. Dus ja, dat is eigenlijk mijn verhaal over de weg die ik bewandeld heb richting mijn eigen praktijk.
Ja, en je gaf wel aan, je ging ervan uit als mensen bij jou aan tafel schoven op de poli, dat er al heel veel was gedaan in leefstijl. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. En als ze dan bij een diëtist terechtkwamen, had je dan dus de pech dat de schijf van 5 toegepast werd met 70 energieprocent aan koolhydraten.
Ja.
Hoe doe jij dat?
Ja, ik ga toch echt. Ik kijk allereerst naar de persoon die ik tegenover me heb zitten. Hè. Ik kijk van wat eigenlijk de beginsituatie is. Hè. Dus ik doe een voedingsanalyse van hoeveel koolhydraten eet iemand nu per dag. Hè, en als dat echt vrij hoog is, ja, dan ga ik in stapjes naar beneden. Heeft iemand vaak al wat geprobeerd en is al geminderd? Hè? Want er is natuurlijk heel veel informatie over te vinden, over de effectiviteit. Hè? Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor koolhydraatbeperking. Ja, dan neem ik weer een andere insteek en dan ga ik al wat lager in koolhydraten zitten.
Ja.
En ook een beetje afhankelijk hè, van of iemand medicatie gebruikt. Ja, een beetje afhankelijk van de persoonlijke situatie. Maar ik verminder echt het aantal koolhydraten. En in plaats daarvan, hey, je moet wel een. Hè, de meeste fout die mensen maken is dat ze de koolhydraten weglaten, maar niets daarvoor in de plaats doen. Hè. Dus nou, dat hou je niet voor de lange termijn vol.
Nee.
En ik kijk dan wel met mensen van goh, hè, het aandeel eiwitten omhoog en het aantal gezonde vetten ook omhoog.
Ja.
Dus ja.
Ja, en dan staat ook vaak haaks op wat mensen al altijd geleerd hebben eigenlijk. Maar
Ja.
kan jij wat meer uitleggen waarom koolhydraatbeperking bij diabetes type 2 zo goed werkt?
Ja, zeker. Nou, bij diabetes type 2 dan heb je natuurlijk hè, dat de cellen eigenlijk ongevoelig zijn geworden voor de insuline die geproduceerd wordt. Hè, je eet koolhydraten en dat wordt omgezet tot glucose, hè, wat in je bloed komt. Wat als het goed is, hè, gebruikt wordt als energie. Daarvoor moet het wel opgenomen worden in de cel. En insuline zorgt ervoor, dat wordt dan heel vaak gewoon als het sleuteltje genoemd om de cel te kunnen openen, hè, dat het gebruikt kan worden als energie. Alleen bij diabetes type 2, dan gaat die celdeur gewoon niet goed meer open. En dan kun je dat eigenlijk een beetje vergelijken met iemand die slechthorend is, hè, dan ga je steeds harder roepen. En eigenlijk doet de alvleesklier dat dan ook, hè, als reactie op die cellen die niet goed luisteren, die gaat meer insuline aanmaken. En dat helpt tot op zekere hoogte. Dus die glucosewaardes, daar zie je dan in het begin eigenlijk niet zo heel veel aan. Die blijven gewoon mooi binnen de normaal range. Maar zou je dan de insuline gaan meten, hè, de insuline die nodig is geweest om dat te bereiken, dan is dat meer dan fysiologisch eigenlijk normaal is. En dat kan, daar kan jaren overheen gaan, dat die alvleesklier steeds meer insuline aanmaakt. Dat blijft goed gaan tot op zekere hoogte. En dan lukt het niet meer. Dan raakt die alvleesklier uitgeput. En die zegt, nou, we kijken het maar. En dan, dan krijg je hogere glucosewaarden. Ja, en dan komt het aan het licht. Hè, bij een controle, bij de huisarts. En dan wordt de diagnose diabetes type 2 gesteld. En hoe je dat dan zou kunnen doorbreken. Hè, want het is dus een probleem van een teveel aanmaak van insuline. Dus je wil graag die insulineniveaus naar beneden hebben. Dus ja, het beste wat je daar aan kunt doen, is dus het aantal koolhydraten verminderen in je voeding. Want dan hoeft, op het moment, je kunt je voorstellen, insuline is een vetopslaghormoon. Dus als jij altijd van die hoge insulineniveaus in je lichaam hebt, ja, dan lukt het gewoon niet meer om af te vallen. En je bent ook constant moe, omdat die glucose die kan niet meer gebruikt worden als energie. Dus je lichaam blijft om meer energie vragen, hè, terwijl je dat wel geeft aan je lichaam. Je wil die insulineniveaus wil je gewoon naar beneden hebben. Hè. Je wil die resistentie wil je doorbreken. Ja, en het is gewoon gebleken dat als je die koolhydraten gaat verlagen, hè, waarmee die insulineniveaus weer naar beneden gaan, dat die cellen uiteindelijk gewoon ook weer gevoeliger worden voor die insuline. Ja, en dat wil je dus bereiken.
En ga je dan alleen maar koolhydraat beperkt doen of zelfs ook naar ketogeen?
Dat hangt heel erg van de persoon af die ik tegenover me heb zitten. Hè. Als iemand echt nog heel erg eet volgens de schijf van 5 en ook heel erg bewerkt eet, want mijn uitgangspunt is de basis is bij iedereen, ongeacht diabetes of niet, zo onbewerkt mogelijk eten. Omdat je maakt het jezelf anders heel erg moeilijk om nog goed te kunnen luisteren naar je lichaam en naar je verzadigingsniveau. Dus daar begin ik altijd mee. Als iemand bij een hele hoge koolhydraatintake vandaan komt, dan ga ik niet richting ketogeen. Dat is dan, dat kan wel uiteindelijk, hè, als blijkt dat dat nodig is om een goede glucoseregulatie te behalen, ja, dan kan het uiteindelijk wel een uitkomst zijn. Maar dat doe ik in stapjes. Maar als ik iemand tegenover me heb zitten die bijvoorbeeld al best wel wat koolhydraten heeft beperkt. Ik had laatst een cliënt, dat is misschien wel een mooi voorbeeld om te noemen, die had al bij keer diabetes 2 om. Hè. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om je leefstijl aan te passen, om het om te keren. Die had daar een vrij intensief traject gevolgd, 2 jaar lang. En die had helaas niet helemaal de insuline kunnen afbouwen. En die miste ook een beetje de persoonlijke aandacht. Dus die kwam uiteindelijk bij mij terecht. En die had zoiets van, ja, kan ik nog wat meer doen? Keto is eigenlijk best nog wel een spannend begrip, blijkbaar. Hè, als mensen dat horen, er zijn ontzettend veel misverstanden over. Vaak wordt dat dan toch nog wel een beetje als spannend gezien. Maar zij kwam echt gericht bij mij met de vraag van, joh, ik heb al 2 jaar lang aan mijn leefstijl gewerkt. Het heeft al iets geholpen, maar ik heb helaas niet volledig kunnen afbouwen. Kan ik nog verder omlaag in die koolhydraten? Nou ja, en dan heb ik echt samen met haar gekeken van of dat verantwoord kan. Hè? Want je hebt natuurlijk bij type 1 heb je wat meer risico op een diabetische ketoacidose. Maar type 2 is die kans al wat kleiner. Als je dus vergevorderd bent, hè, dan kan het zijn dat je inderdaad ook al minder insuline aanmaakt. Dus dat is wel goed om daar even naar te kijken. Dus heb ik met haar ook naar gekeken. Toen bleek ook wel dat zij een verminderde insuline aanmaak had, maar ze had nog wel resterende functie. Hè? Dus Toen zijn we inderdaad gaan verlagen. Volgens mij zijn we ergens rond de 50 gram koolhydraten. Dus dat is op zich nog niet eens heel erg strikt. Maar voor haar gaf dat eigenlijk al voldoende resultaat. En uiteindelijk, volgens mij is ze 3 maanden bij me geweest. En heeft ze de kortwerkende insuline heeft ze kunnen afbouwen. Spoot ze niet meer. Door zo laag te gaan zitten in koolhydraten. En de langwerkende insuline heeft ze met 25% kunnen afbouwen.
Zo.
Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Ik ben natuurlijk wel duidelijk geweest van ja, ik kan jou ook niet helemaal van de langwerkende insuline afhelpen. Hè, want je hebt gewoon een verminderde insulineproductie. Hè, dus daar ben ik dan wel heel duidelijk in. Maar ik durf ook best wel, hè, mits iemand een ketonemeter in huis heeft en op de hoogte is van de situaties waarin je toch, hè, wat meer risico loopt op een diabetische ketoacidose, hè, ook bij bepaald medicatiegebruik. Maar goed, anders is dat prima verantwoord te doen. Ja, dus dat
Ja,
was
mooi.
een
Ja.
mooi voorbeeld. Ja.
Ja, heel mooi voorbeeld. En je noemde al even, want er bestaan heel veel misverstanden nog rondom een ketogeen dieet. Zeker bij diabetes, type 2
Ja.
en type 1 trouwens. Maar welke aannames zijn er? Welke risico's denkt men tegen te kunnen komen?
Ja. Nou ja, toen ik natuurlijk met mijn eigen praktijk begon, toen dacht ik ook van ja, hey, je leest dan, ik ben ook gewoon echt de onderzoeken ingedoken van dat ketogeen enorm goed kan helpen bij hardnekkige insulineresistentie. Dus dan ga je internet op, en dan kom je gewoon van alles tegen. Hè? Dat is het nadeel, hè? Je kan ook goede dingen tegenkomen, informatieve dingen, maar ook tegenstrijdige zaken. Het is gewoon heel verwarrend. Ja, wat ik tegenkwam was het misverstand, toch wel een beetje het verschil tussen de voedingsketose en de diabetische ketoacidose. Daar zit natuurlijk een hele weg tussen nog.
Ja.
Dus dat kwam ik voornamelijk tegen, hè, de angst daarvoor. Maar ook dat heel veel mensen dachten van, ik moet heel veel vet eten of heel hoog in de eiwitten. Die daar helemaal in doorsloegen. Of ik heb ook wel eens een cliënt gehad. Die enorm veel hoeveelheden bewerkt vlees at. Dus dat moest
Ja.
ik eerst weer helemaal terugschroeven. Voor mezelf heb ik dat toen opgelost door te kijken van, waar kan ik nou een goede opleiding vinden die goed wetenschappelijk onderbouwd is. En toen kwam ik dus uiteindelijk inderdaad bij Ketogeen Instituut Nederland uit. Jij biedt dan opleidingen aan voor ketogeen therapeut en ketogeen coach. En toen dacht ik van ja, dit moet ik gaan doen, hè, om het verantwoord te kunnen leren aan iemand.
Ja.
En wat ik eigenlijk heel erg fijn vond tijdens de opleiding is dat het zo mooi genuanceerd is. Hè, je kijkt echt naar de persoon die je tegenover je hebt zitten. Dat vind ik wel eens het nadeel van internet. Hè, daar heb je natuurlijk de hele fanatiekelingen,
Ja.
die echt de keto-politie noem ik ze dan wel eens.
Ja.
Zo simpel is het gewoon niet. En je moet echt kijken naar de mensen die je tegenover je hebt zitten. Hè? Soms is er gewoon een contra-indicatie waarin je het niet moet doen. Soms kan het juist wel goed werken. Ja, en dat kwam heel goed aan bod tijdens de opleiding. Dus daar heb ik gewoon ontzettend veel aan gehad. En ja, op die manier probeer ik dat ook weer over te brengen aan de cliënt die ik in de praktijk krijg.
Ja. Ja, mooi. Fijn dat je dat noemt en dat je er zoveel aan gehad hebt. Dat zou ik willen zeggen. Ben je diabetespleegkundige en luister je hiernaar en wil je hier ook meer over leren? Join the club, zou ik zeggen. Wonderbaar deel de opleiding. Ja. Even kijken hoor. Je noemde ook al eventjes hoe ga je om met medicijnen, hè, bij koolhydraatbeperking. Dat er bij sommige medicatie wel risico's zijn. Welke medicijnen zijn er zoal en welke vormen een risico bij keto of bij in keto te gaan?
Nou, je hebt een bepaald stappenplan, hè, wat ik helemaal in het begin ook al benoemde. Hè. Meestal dan start je met metformine. Ik moet wel zeggen dat protocol aangepast is. Dat je hebt nu bij hoogrisicopatiënten die dus echt die al hart- en vaatziekten hebben of chronische nierstoornissen, aandoeningen, dat die een SGLT2-remmer voorgeschreven krijgen. Dat is ook best wel een belangrijk medicijn. In combinatie of je wel of niet een ketogeen voedingspatroon adviseert. Als ik iemand met een hulpvraag krijg van ik wil echt richting ketogeen en die zit alleen nog maar op metformine, dan is dat, hè, dat betekent dat hij nog eigen insuline aanmaak heeft. Dan is dat al makkelijker en veiliger om te doen dan wanneer iemand die best al veel insuline gebruikt in combinatie ook met nog een SGLT2-remmer. En als blijkt dat die SGLT2-remmer ook echt noodzakelijk is, omdat hij in de categorie hoog risico patiënt valt, ja, dan kan je die ook niet stoppen.
Nee.
En dan zou ik zelf persoonlijk als hulpverlener, dan adviseer ik gewoon niet ketogeen. Maar in de andere gevallen kan je dat prima doen. En dan heb ik wel een aantal voorwaarden. Hè, als iemand dat wil gaan starten, altijd je hoofdbehandelaar op de hoogte brengen. Zoek daar gewoon echt wel hulp bij, begeleiding. Want metformine valt er nog wel mee, maar stel dat je een SU-derivaat gebruikt. Dat is ook een middel. Hè? Dat zet de alvleesklieren ook aan tot meer insuline aanmaak. Hè? Dus risico op hypo's. Ga je dan je koolhydraten beperken van de een op de andere dag. Hè? Je doet dat snel. En je gaat die medicatie, die wordt niet aangepast. Ja, dan heb je natuurlijk meer risico op hypo's. Hè? En dat wil je gewoon niet. Hè? Dus die medicatie moet verlaagd worden. En ja, dat doe ik dan altijd in overleg met de hoofdbehandelaar. Ik zeg wel tegen de cliënt van, hè, breng de hoofdbehandelaar op de hoogte. Wil je dat zelf niet, dan doe ik dat voor je, naar jouw toestemming. Hè? Dus dat je er samen naar kijkt. Dat je, ik gebruik ook vaak, of altijd eigenlijk bij het afbouwen van de medicatie, de handleiding van arts en leefstijl. Ja, dat is een vereniging van van allemaal professionals, leefstijlapothekers, artsen, verpleegkundigen, die leefstijl heel hoog in het vaandel hebben staan. Nou, die hebben een hele mooie handleiding ontworpen om die medicatie verantwoord te kunnen afbouwen. Dus die gebruik ik vaak. En ja, en als we het dan hebben over die SGLT2-remmers, eerder was het zo dat dat echt een no-go was, dat het een contra-indicatie is. Maar omdat daar gewoon nu steeds meer mensen zijn die dat middel gebruiken vanwege de aanpassing in in dat protocol, ja, kom je die mensen ook veel vaker tegen. En dan is het dus, dan kun je kijken naar de persoonlijke situatie of ketogeen dan wel of niet verstandig is. Ja.
Ja, helder. En vooral heel belangrijk inderdaad om die samenwerking met de hoofdbehandelaar te hebben en te overleggen daarover natuurlijk.
Ja,
zeker. Ja. En we hadden het al over diabetes type 2, maar diabetes type 1 is natuurlijk een heel ander soort ziektebeeld eigenlijk. Kan je daarbij ook de koolhydraten beperken?
Ja, dat kan.
Is dat een heel andere aanvliegroute?
Nee, dat kan je, hè, als je. Dat is eigenlijk weer een ander soort hulpvraag. Hè, bij diabetes type 2, hè, dan wil je de insulineniveaus naar beneden hebben. En zeker op het moment dat die niveaus echt nog hoog zijn, met name in het beginstadium, bij het vaststellen van de diagnose. Bij type 1 heb je natuurlijk een hele andere situatie. Je hebt natuurlijk echt een absoluut tekort aan insuline. En als je het hebt over een ketogeen voedingspatroon, hè, waarbij je ketose wil. Er zit een soort negatief terugkoppelingsmechanisme in ons lichaam, hè, waardoor het eigenlijk niet kan ontsporen. Dat wordt geregeld door de ketonen zelf, maar ook door de insuline die je aanwezig hebt in je lichaam. Dus je kunt je voorstellen, bij type 1 heb je een tekort aan insuline. En zeker als je, hè, net gediagnosticeerd wordt, dan is dat niet te missen. Hè. Mensen worden dan vaak ook opgenomen met een diabetische ketoacidose. Dan is het gewoon ook overduidelijk. Want je hebt gewoon geen insuline meer voldoende in je lichaam om dat proces van ketose te kunnen afremmen. Hè? Dus dat gaat dan ongeremd door. Maar als iemand eenmaal goed ingesteld is, hè, en dus die langwerkende insuline is goed ingesteld, je gebruikt kortwerkende insuline voor de maaltijden. He, dus je hebt een intensief insulineschema wat hoort bij diabetes type 1 of een pomp, he, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je ook inderdaad je koolhydraten beperken als jij meer rust in je glucosewaarden wil hebben. He, want je kunt je voorstellen, je hebt 42 factoren die van invloed zijn op je bloedglucosespiegel. Dus het is een enorme topsport voor iemand om dat in goede banen te leiden. En als je dan eenmaal een hyper hebt en je gaat dat corrigeren en je spuit net weer te veel, dan heb je weer een hypo. En dat is verrekte lastig om dan niet te veel koolhydraten te eten om dat weer op te lossen. Dus je komt in een afbaan terecht. En op zich, als jij daar meer rust in wil hebben, dan kun je in ieder geval de factor van de koolhydraten die je binnenkrijgt via de voeding, daar kun je al iets aan doen. Daar kun je meer controle op uitoefenen door die te verlagen. En dan, ik weet niet of jouw luisteraars ook Bernstein, Dr. Bernstein kennen. Die heeft een heel dik boek geschreven, helaas. Nog niet vertaald in het Nederlands. Dus ik ben ook nog niet eens helemaal door het boek heen. Ja, heb je hem staan?
Ja. Ik kan het wel even pakken, kijk nou.
Ja, super.
Ja,
Ja, die bedoel
degene
ik.
Die met YouTube meekijkt, die kan wel even zien. Dr. Bernstein's Diabetes Solution, dat boek bedoel jij?
Ja, ja,
ja,
ja.
ja het is inderdaad geen lichte kost. Maar,
Nee, nee, en het is in het Engels, dus je hebt wel even tijd nog om er doorheen te worstelen. En ik ben daar ook op gewezen door een cliënt van mij, die daar zelf al mee was begonnen na de diagnose type 1. Die had overigens ook al ketogeen voor die tijd. En wat hij zegt, hij heeft zelf ook type 1 en hij heeft zelf ook ontdekt van ja, wat kan ik nou zelf doen om zo stabiel mogelijk een glucosespiegel te bereiken? En hij heeft dat gewoon echt bereikt door gewoon heel laag in die koolhydraten te gaan zitten. En ja, hij hanteert dan volgens mij 6, 12, 12, dus 6 gram koolhydraten bij het ontbijt en 12 bij de lunch en 12 bij het diner. Dus wat vroeger eigenlijk altijd gedaan werd van, en toen we nog niet alle medicatie hadden van ja, zo min mogelijk koolhydraten eten. Op een gegeven moment werd het losgelaten. Dan werd gezegd tegen een type 1 van ja, je mag zoveel mogelijk koolhydraten eten als je wil, als je er maar insuline voor spuit. Maar hij zegt van ja, maar als je bedenkt dat, je kan dan uitrekenen, je maaltijd hoeveel koolhydraten erin zitten, maar als je bedenkt dat een fabrikant op de verpakking, die mag een foutmarge hebben van 20% ongeveer, kan ik me herinneren. Dus als jij daar insuline op spuit en daar zit zo'n foutmarge in, het risico op dat je te veel insuline spuit of te weinig is aanwezig. Hè? En dan kom je in die rollercoaster van en weer corrigeren. Dus hij zegt dan van ja, de wet van de kleine getallen, als jij minder insuline hoeft te spuiten, hè, bij lagere koolhydraatintake, dan is de kans op een fout bij het toedienen van de insuline ook kleiner. Eigenlijk heel simpel. Maar ja, zo geeft hij dan wel meer adviezen. Dus ja, dat kan heel goed werken. En er zijn ook heel veel mensen met diabetes type 1 die daar wel baat bij hebben. Je hebt bijvoorbeeld bij Stichting Leefstijl als Medicijn, die hebben ook een Facebookgroep die speciaal bestemd is voor mensen met type 1 en die dus de methode van Bernstein volgen. Dus het kan heel goed werken voor mensen om dan lotgenotencontact, om informatie uit te wisselen.
Ja,
Dus ja, het kan zeker. Alleen ik ben zelf wel vaak heel zorgvuldig in dat ik goed wil weten wie ik tegenover me heb zitten als ik zoiets adviseer. Stel dat iemand bedenkt van oh, ik kan wel een paar dagen mijn langwerkende insuline overslaan, dan zeg ik van nou, dan zou ik het toch zou ik niet zo laag gaan zitten in de koolhydraten of heel goed uitleggen van waarom het echt belangrijk is dat je wel insuline onboord hebt, zoals we dat dan zeggen, dat je niet risico gaat lopen op een ketoacidose. Dus ja, het kan wel, maar ja, je moet goed inzicht hebben, zeg maar. Ja.
Ja, en discipline denk ik ook. Ik wil zeggen, als iemand daar niet toe bereid is, dan moet hij misschien andere keuzes gaan maken.
Zeker, ja. En ik ga zo ook iets niet voorstellen als iemand daar niet zelf mee komt. Hè. Tenzij iemand echt enorm worstelt met wisselende bloedglucosewaarden. Dus ja, dan kan ik dat uitleggen, hè, dat dit bestaat, maar dat het inderdaad veel inzet vergt, veel kennis, veel inlezen. Dat het mogelijk is, maar als iemand daar zelf bij mij mee komt en daar zelf ook al zich in verdiept heeft, ja, dan daar wil ik daar prima mee naar kijken, inderdaad. Ja.
Ja, en wat me nou ineens nog te binnen schiet, hè? Want je had het al over dat veel diabetes type 1 patiënten, die hebben die langwerkende insuline en dan bij de maaltijden de kortwerkende insuline. En dat over het algemeen wordt gezegd van, maakt niet uit hoeveel koolhydraten je eet, als je maar zorgt dat je daar insuline tegenover zet, hè? Dat je dat toedient.
Ja.
Dus kwam er in mijn beeld, of mijn hoofd zo'n beeld van, ja maar iemand met diabetes type 2, die wordt insulineresistent door te vaak koolhydraten eten, te vaak insulineafgifte. En toen dacht ik ineens, kan je dan ook insulineresistent worden als type 1 patiënt? Dat je resistent wordt voor de insuline die je toedient. Als je dat iedere keer maar hoge koolhydraten eet en hoge insuline toedient, kan je dan ook weer resistent worden voor deze toegediende insuline.
Ja, dat kan. Ja, dat noem je dan wel dubbele diabetes. Hè? Dat je dan inderdaad gewoon zulke grote hoeveelheden spuit. Frequent. Dat je uiteindelijk ook een bepaalde mate van resistentie kunt krijgen. Dus ja, dan ben je nog verder van huis. Ja.
Ja, precies. Ja. Ja, en dan ben je natuurlijk wel eigenlijk heel erg gebaat bij het verminderen van die koolhydraten en de insuline toediening. Door je voeding aan te passen, lijkt mij.
Ja,
Want als je begint, dan
zeker.
heb je niet zoveel opties meer. Nee.
Nee. Nee, en dan zit daar natuurlijk nog een tussenweg in. Hè? Want als je echt een schijf van 5 of sterk bewerkte naar een schijf van 5 is natuurlijk ook in de basis onbewerkte voeding. Maar goed, als je gewend bent om gewoon heel veel frisdrank te drinken of bijvoorbeeld je hypo's op te lossen. Hè? Zo hoor ik ook wel eens mensen die een hypo aangrijpen om lekker een Snicker te kunnen eten. Of hè, en ja, gewoon
Ja,
toch
ja.
veel snelle koolhydraten en dat gewoon jaar na jaar zo oplossen. Ja, dan kan het inderdaad wel gebeuren dat je uiteindelijk ook resistent wordt voor de exogene, hè, zoals we dat noemen, de insuline die je van buitenaf toedient. Ja, dat is zeker
Ja.
mogelijk.
Ja, heeft maar wel goed dat mensen zich daar bewust van zijn, dat je dat moet zien te voorkomen natuurlijk. Ja.
Ja. En het geeft natuurlijk veel meer rust, hè, als je laag gaat zitten in de koolhydraten. Ja, dat je in ieder geval minder pieken en dalen hebt veroorzaakt door de maaltijden. En
Ja.
dan heb je natuurlijk
Ja.
ook nog de andere factoren, hè, zoals stress en beweging. En als je type 1 hebt of type 2 en je gebruikt insuline, ja, en je gaat sporten. Dat is natuurlijk ook een hele uitdaging. Dus vlak dat ook niet uit. Maar datgene waar je echt goed invloed op kunt uitoefenen, de voeding. Ja, daar zou je al een heel eind mee komen door die koolhydraten naar beneden te doen. En ja, hoe laag je dan wil gaan zitten, ja, dat is dan inderdaad even uittesten. Ja.
Ja, misschien wel even leuk om te zeggen. Ik ben net terug van een week in Zürich, of Zwitserland. Sint-Moritz zaten we van het event Keto Live. En daar was de Engelse arts dokter Ian Lake. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt, Ian Lake. En hij heeft, hij heeft zelf diabetes type 1. Hij heeft hele mooie experimenten gedaan, ook met zichzelf en met een paar andere artsen die ook diabetes type 1 hebben, door bijvoorbeeld 5 dagen te wandelen. En niets te eten, het is een vaste dus. Echt helemaal zero carbs, helemaal niets te eten. En ze hield natuurlijk wel goed hun bloedwaardes in de gaten. En hun glucose en hun insuline. Die hebben gewoon 5 dagen prima zonder enige risico's of complicaties kunnen wandelen en vasten. En hij is zelf voor afgelopen maand dus vanuit Engeland naar Sint-Moritz gegaan op de fiets. Zo min mogelijk insuline gespoten en op zijn voeding gelet en dergelijke, om echt maar zo laag mogelijk te blijven in de toediening van insuline. En hij gaf ook aan, de ene dag ging dat fantastisch, en de andere dag had hij wat meer stress of een zwaardere fietsetappe, en dan waren die waarden weer heel anders. Moest hij toch weer meer insuline gebruiken bijvoorbeeld dan op andere dagen als het echt van een leien dakje afging, zal maar zeggen. Dus zoveel factoren. Net zo noem jij 42 factoren, geloof ik. Hoeveel noemen ze nu eraan?
Ja, klopt,
Ja.
42, ja.
Ja, dus zo complex is dat. Maar het is wel mooi om te weten dat er wel wat ruimte is om met leefstijl en voeding natuurlijk te zorgen dat je zo min mogelijk medicatie hoeft te gebruiken.
Ja,
Denk
zeker.
ik. Ja. Even kijken hoor, want dit is een super interessant onderwerp waar natuurlijk heel veel mensen mee te maken hebben. Vooral diabetes type 2 helaas, steeds meer. Ik geloof het laatste bericht wat ik online zag, zijn er inmiddels 1,4 miljoen mensen met diabetes type 2 in Nederland. Dus dat is best wel een heleboel. Maar als er nu mensen zijn die zelf met diabetes type 2 of prediabetes te maken, of zelfs diabetes type 1, hè, dat kan natuurlijk ook, die nu hier naar luisteren en denken: God, dit vind ik wel heel interessant, ik wil hier meer over weten. Wat voor advies zou je ze willen geven?
Om ermee te starten.
Ja, of om informatie te gaan inwinnen, of hoe begin je?
Sowieso zou ik de hoofdbehandelaar op de hoogte stellen. En als je geluk hebt, dan is dat iemand die op de hoogte is van leefstijlaanpak. Zo niet, dan moet je gewoon even verder zoeken. Hè. Dan kan je natuurlijk contact opnemen met Ketogeen Instituut Nederland, zou je kunnen doen.
Ja.
Ik geef daar ook adviesgesprekken als het gaat om mensen die diabetes type 1 hebben of type 2. En is het verstandig om koolhydraten te beperken of zelfs ketogeen te gaan eten? Dan kunnen ze een adviesgesprek bij mij boeken. Ze kunnen natuurlijk ook mij rechtstreeks benaderen. Via mijn website. Dan kun je gewoon bekijken van wat is de beste route die je kan aanvliegen om alvast te beginnen met de leefstijl. En dan kijk je natuurlijk naar de voeding, maar ook naar het stukje beweging. Stress is natuurlijk ook heel erg van belang, hè? Want op het moment dat je onder stress staat en je wil heel graag in die vetverbranding, dan blijft je lichaam toch voorkeur geven tot die koolhydraatverbranding. En dus dat is ook gewoon heel erg belangrijk om daarnaar te kijken. Dat is eigenlijk mijn advies om dan toch informatie in te winnen.
Ja, heel goed dat je dat noemt. En ik zal even in de show notes ook de link zetten naar het adviesgesprek op onze website. En ook de link naar jouw praktijk. Zodat mensen je goed kunnen vinden en hun advies bij jou kunnen inwinnen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat ze hierbij ook gewoon goed geadviseerd worden. En niet alleen maar internetgoeroes proberen te volgen hierin. Want het is natuurlijk wel een heel verschil of je een ketogeen of koolhydraatbeperkte leefstijl wil gaan volgen. Omdat je 10 kilo af wil vallen of dat je lekkerder wil sporten. Of dat je met diabetes te maken hebt natuurlijk. Dat is echt een andere invalshoek. Ja.
Want dat is inderdaad ook het verschil tussen type 1 en type 2. Hè. Bij type 2 dan is gewichtsverlies natuurlijk ook heel goed om die insulineresistentie te verminderen. En bij type 1 kan het natuurlijk als doel hebben om die bloedglucosewaardes wat stabieler te krijgen. En ik zou echt benadrukken van ga het alsjeblieft niet op eigen houtje doen. Hè, want er is natuurlijk heel veel op internet te vinden. En ook wat ik nog wil benadrukken, zoals die SGLT2, wat ik al even aangestipt heb. Een ketonemeter vind ik dan heel belangrijk dat je dat dan in huis hebt, dat je het in de gaten kunt houden. Maar het nadeel van als je die SGLT2-remmer gebruikt, als je type 2 hebt, dan kan je dus in een ketoacidose terechtkomen, terwijl de glucosewaardes wel goed zijn. En dus daar, die waarschuwing, die heb je dan eigenlijk niet. En ook wat ik, hè, wat we, waar we het eerder over hadden, die medicatie die gewoon afgebouwd moet worden, als je je voeding gaat aanpassen, dat gewoon belangrijk is. Maar dan als je eenmaal samen met je hoofdbehandelaar of de leefstijlbehandelaar die je gevonden hebt, als je aan de slag gaat, dan kan je gewoon ontzettend veel bereiken.
Nou, ik vind het heel mooi om jou dat zo mooi en helder uit te horen leggen. Volgens mij hebben we alle punten die ik van tevoren bedacht had, hebben besproken. Of heb jij nog iets wat je wilt toevoegen als laatste?
Wat ik nog wel echt heel belangrijk vind als het gaat om de diagnostiek binnen de diabeteszorg. Hè, want het is natuurlijk recent in het nieuws geweest, hè, dat er een tsunami aan mensen met diabetes aan zit te komen. En toen ik dat las, toen dacht ik ook van ik ben daar eigenlijk helemaal niet verbaasd over. Want wat we nu doen is dus op basis van twee verschillende nuchter gemeten glucosewaardes. En de glucosewaarde overdag die te hoog is. En dan wordt pas de diagnose diabetes type 2 gesteld. Maar als je bedenkt waar we het eerder over hadden, dat daar al jaren aan vooraf gaan met dat die insulinespiegels al verhoogd zijn. En het ook echt gewoon aangetoond is dat als je je diabetes wil omkeren, dat de kans dat slaagt groter is als je er eerder bij bent. Hè? Dus in het stadium eigenlijk voordat de diagnose wordt gesteld, dat de huidige diagnostiek echt tekortschiet. En dat is misschien wel spannend voor mij als diabetesverpleegkundige om te benoemen. Hè? Want ik wijk echt duidelijk af van de diagnostiek die nu gehanteerd wordt. Maar ik denk echt dat we gewoon moeten gaan kijken naar de insulineproductie die nodig is. En als je al ziet in een stadium dat de waardes nog goed zijn, maar dat de insulinespiegels torenhoog zijn. Hè, je moet dan wel de insulinespiegels beoordelen samen met de glucosespiegel. Dan zou je al veel eerder kunnen ingrijpen. En als je het hebt over preventie, denk ik dat daar gewoon echt een... ja, een hele grote taak ligt. En ik hoop echt van harte dat we in de toekomst meer die kant op gaan.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want dat is iets wat mij ook altijd bezighoudt. En je weet het, ik ben ook een keertje ben je geweest bij ons in de
Ja,
kliniek voor de
ja.
ingenieursproefstest. Ze liggen momenteel even stil, omdat ik het heel druk heb en niet alles tegelijk kan. Maar we gaan hier zeker in de toekomst weer mee verder met deze testen.
Fijn.
Maar als er nu mensen zijn die luisteren, er is wel een mogelijkheid in Nederland om die insulinespons-test te doen. En dat is bij Harriet Verkoelen, ook diabetespleegkundige natuurlijk en ook keto-specialist. Die is hier heel sterk mee aan de weg aan het timmeren. Dus als er nu iemand luistert die denkt, ja, maar ik wil daar niet op wachten, ga naar Harriet, zou ik zeggen. Die kan je ook verder helpen. En in de toekomst gaan wij hier ook mee verder. Dus ik denk dat dit ja, gewoon veel meer toegepast moet gaan worden om juist te voorkomen dat je van ongemerkt insulineresistent naar prediabetes, naar diabetes gaat. Want als je daar
Ja.
al bent, dan ben je al patiënt. En dan ben je ook veel verder van huis dan had je veel beter al eerder kunnen ingrijpen. En we
Ja.
weten dat het inderdaad heel snel kan. Dat hebben we ook gezien afgelopen jaar dat we die testen aan het doen waren. Dat iemand in april getest werd en behoorlijk flink afwijkende insuline- en glucosewaardes had. Waarbij we konden stellen dat deze persoon behoorlijk insulineresistent is. En het voorportaal van diabetes type 2 zit. Die ging een ander voedingspatroon volgen, dus een keto-leefstijlprogramma of in ieder geval koolhydraatbeperking of iets wat daarop lijkt.
Ja.
En dat hij in juli nog een keer geprikt werd. En toen waren de waarden al zoveel beter dat het echt aan het omkeren was. Zo snel kan dat
Ja.
echt. Dus dat wil ik
Ja.
iedereen op het hart ook drukken
Ja.
om het goed in de gaten te houden. En
Zeker.
op de website trouwens, dus even snel tussendoor bedenk ik ineens, staat een insulineresistentiecheck. Gewoon wat simpele vragen. Aan de hand van die vragen kun je bij jezelf al een klein beetje nagaan van zou ik al symptomen kunnen hebben die passen bij insulineresistentie?
Ja.
Ja, en dus zeggen, doe hem gewoon, hij is gratis, het is zo klaar. En in ieder geval was een beetje een beeld of je ergens al in de gevarenzone zit of niet. Nou, heel fijn, super. Ik denk dat dit een hele goede, ja, goede bron van informatie is voor mensen die hier nieuwsgierig naar zijn of die er al mee te maken hebben. Zodat ze ook weten wat ze eraan kunnen doen en waar ze hun zoektocht of hun behandeltraject eventueel zouden kunnen starten. Dus ik wil jou enorm bedanken voor je tijd en voor al je expertise hierin. En ja, mensen kunnen gewoon bij jou terecht als ze nog vragen hebben. Dus die link gaan we ook zeker delen. En
Helemaal
dan
goed.
enorm bedankt
Ja,
en
graag gedaan.
spreken wij elkaar snel weer.
Is goed.
Oké,
Tot
dankjewel.
ziens.
Ik vond dit een zeer waardevolle aflevering en ik ben dan ook erg blij dat Elske deel is van ons adviesteam. Dus heb je vragen over diabetes type 1 of 2 of over prediabetes of insulineresistentie, maak dan een afspraak voor een adviesgesprek bij Elske en zij kan je een eerste advies geven zodat je op het juiste spoor komt. Ben je zelf professional in de diabeteszorg en wil je ook meer leren over koolhydraatbeperking en ketogene voeding? Kom dan bij ons de opleiding doen. En de opleidingen worden momenteel helemaal herzien. En binnenkort vind je daarover de informatie op de website. Kijk dan naar de opleiding Ketogene Metabolotherapie, want dat is de nieuwe waarmee we al heel snel gaan starten. En wil je daar meer over horen? Doe dan mee met het webinar op 10 juli. Dan vertel ik je er alles over. En ik heb dan ook iets heel leuks, namelijk een stevige early bird korting die je echt niet wilt missen. Dus doe mee en meld je aan via de link in de show notes. De Keto Podcast gaat de komende weken zomervakantie vieren en daarom even geen nieuwe afleveringen. Gelukkig zijn er een heleboel podcasts waar je naar kunt luisteren op je strandbedje, op de camping of op reis. Dus je hoeft niet zonder te zitten. Ik wens je een hele fijne zomer en graag tot de volgende keer.